We lezen Openbaring 21 en dan het laatste stukje daarvan. We hebben al een heel groot deel behandeld, de vorige twee avonden. En vanavond vanaf vers 24 en dan tot en met hoofdstuk 22 vers 8. En dan hopen we, zo de Heer wil en hij nog niet gekomen is, want dat staat wel heel dicht voor de deur. Hopen we over twee weken de laatste versen met elkaar te bespreken. En dan zijn we klaar met dit prachtige boek. Openbaring 21 vers 24. En de naties zullen door haar, dat is dus de stad, hè, haar licht wandelen en de koningen van de aarde brengen hun heerlijkheid tot haar. En haar poorten zullen overdag geenszins gesloten worden. Want geen nacht zal daar zijn. En zij zullen de heerlijkheid en de eer van de naties tot haar brengen. En geenszins zal in haar iets onheiligs binnengaan. Nog wie gruwel en leugen doet, behalve zij die geschreven zijn in het boek van het leven van het lam. En hij toonde mij een rivier van levenswater, blinkend als kristal, die uitging vanuit de troon van God en van het lam. In het midden van haar straat en aan beide zijden van de rivier was de boom van het leven, die 12 vruchten draagt en elke maand zijn vrucht geeft. En de bladeren van de boom zijn tot genezing van de naties. En er zal geen enkele vervloeking meer zijn. En de troon van God en van het lam zal daarin zijn. En zijn slaven zullen hem dienen. En zij zullen zijn aangezicht zien. En zijn naam zal op hun voorhoofden zijn. En er zal geen nacht meer zijn. En lamplicht en zonlicht hebben zij niet nodig. Want de Heere God zal over hen lichten. En ze zullen regeren tot in alle eeuwigheid. En hij zei tot mij, deze woorden zijn getrouw en waarachtig. En de Heer, de God van de geesten van de profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn slaven te tonen wat met spoed moet gebeuren. En zie, ik kom spoedig. Gelukkig hij die de woorden van de profetie van dit boek bewaart. En ik, Johannes, ben het die deze dingen hoorde en zag. En toen ik ze hoorde en zag, viel ik neer om te aanbidden voor de voeten van de engel die mij deze dingen toonde. Tot zover. Ja? Ja, we hebben een enorm heftig weekend achter de rug. We hebben net ook wat daarover met elkaar gedeeld. We zien dat haat van de tegenstander van God zich in mensen openbaart op een verschrikkelijke wijze. En het land Israël is in diepe rouw. Er zijn velen gedood op bloeddorstige wijze. Dat wat beesten elkaar nog niet eens aandoen, dat doen mensen elkaar aan. En hierin zien we dus dat Satan weet dat zijn tijd kort is en dat dit land de heerlijkheid van Christus zal verspreiden. Het zal het centrum van de hele wereld zijn in het Vrederijk, waarin de Heer Jezus zijn heerschappij zal uitvoeren. En dat weet hij, de stad van de grote koning. Jeruzalem is al eeuwen een twistpunt. En dat zal ook steeds meer een twistpunt worden. Maar we moeten goed onthouden dat overal waar de naam van de Heer Jezus verheerlijkt wordt, de Satan zijn woede opricht. Dat is zowel in Israël, dat nog een ongeloof is. Maar Satan kent ook het profetische woord. En het is ook in de gemeente. Want we lezen in Efeze 3, vers 21, over de Heer Jezus, over de Heer God, de Vader. Hem zij de heerlijkheid. Hem zij de heerlijkheid in de gemeente en in Christus Jezus tot in alle eeuwigheden. En die heerlijkheid van de Heer Jezus, dat zijn zijn eigenschappen. Dat is zijn karakter. In hem kennen wij de Vader. Moet er niet te veel leunen, want dan krijgen we dat getril op de opname natuurlijk. Hè? Maakt niet uit. Dat geldt ook voor onze persoonlijke levens. Als wij de Heer Jezus willen eren en dienen in onze levens en dan het woord van God daarvoor als onze lamp gebruiken, dan zal de Satan ook met diezelfde agressie die we in Israël zien nu, maar dan als een engel van het licht ons proberen weg te trekken, weg te lokken van het woord van God, van Christus. En daarom is het zo belangrijk dat we vanavond gaan zien dat de raad van God, het plan van God, tot een voleinding zal komen. Als wij daar zeker van zijn, en het profetische woord wat wij hebben, dat gebruiken als een lamp die schijnt op een duistere plaats, dan zal de morgenster opgaan in onze harten. Dan zullen wij boven deze omstandigheden, hoe moeilijk ook, worden uitgetild. En dat is de kracht van het geloof. Het is de zekerheid van de dingen waarop je hoopt en het bewijs van dingen die je niet ziet. Maar het is voor ons een zekerheid dat de dingen die we straks gaan lezen en die we vorige keer behandeld hebben ook, dat die gaan gebeuren. En dat moet ons staande houden, ook in deze situatie. Ik vind het hartstikke mooi en super fijn dat veel christenen met elkaar bidden, elkaar opzoeken, elkaar berichtjes sturen. Ik heb al heel wat mooie berichtjes langs gekomen. Mooie initiatieven ook. Dus daar zie je toch iets in van de liefde voor het volk Israël. Hoewel zij in ongeloof zijn, heeft Israël voor de gelovigen toch een bijzondere plek. Nou, wat is die raad van God? Ik heb het al een paar keer gezegd, maar de herhaling is altijd goed, hè? Alles wat is geschapen, zowel in de hemel als op de aarde, zal onder de heerschappij van de Heer Jezus gesteld worden. Opdat alles op aarde en in de hemel zijn heerlijkheid zal vertonen. Op aarde, in het volk Israël, in het herstelde Israël, het 1/3 deel van Zacharia 13, het overblijfsel van Romeinen 11, en in de gemeente van de Heer Jezus. De gemeente is een bijzonder gezelschap. Ik vind het zo jammer dat dat zo weinig gezien wordt. Ik sprak gisteravond in Doornspijk na de lezing met een broeder, een hele fijne broeder. Hij zei, ik geloof niet zo in de opnames, jij. Ik zeg, dan mag je dan één vraag stellen. Hij zei, is goed. Ik zeg, als de Heer Jezus dan terugkomt, komt hij dan met al de heiligen? Hij zegt, ja, het staat in het woord. Ik zeg, oké. En als hij dan komt met alle heiligen, wie zijn dan die schapen? Want hij komt met al zijn heiligen. Maar er zijn ook nog schapen die hij moet scheiden van de bok op aarde. Ja, ik ben er niet zo in thuis als jij, dit en dat. Maar dat heeft te maken met wat de gemeente is. De gemeente is een gezelschap die wordt genoemd in Efeze 1. Misschien kunnen we dat heel even opzoeken, want dat is toch wel heel belangrijk. Efeze 1, vers 23. Er staat de gemeente, want God heeft hem als hoofd over alles gegeven aan de gemeente. Alleen al dat zinnetje van vers 22 aan het eind, dat is voor ons al een geweldige zegen. Want hij is hoofd over alle dingen. Dat is dus ook over Hamas, over Israël, over alle machten. Hij, de Heer Jezus, is daar het hoofd van. Maar als zodanig is hij gegeven aan de gemeente. Snap je dat? Niet de gemeente is gegeven aan Christus. Nee, hij die hoofd is over alle gezag, boven alle overheid. Hij is gegeven aan de gemeente. Zodat wij in hem ook mogen weten in die hemelse positie te zijn. Geen macht van de hel, geen overheid op aarde kan iets doen aan de gelovigen in Christus. Ze kunnen hun lichaam doden, maar ze kunnen niet hun ziel doden. En dan staat er in vers 23 achter, die zijn lichaam is, de volheid van hem die alles in allen vervult. Dus wij complementeren de Heer Jezus als de nieuwe mens. Wij zijn de volheid van hem, de gemeente is zijn lichaam. En als hij dus straks regeert vanuit de hemel, dan zijn wij daar ook, want wij zijn zijn lichaam. De gemeente is als enige gezelschap in de Bijbel het lichaam van Christus. En dat kon pas na het kruis, want toen ging hij naar de hemel. En heeft hij zijn geest gezonden om ons met hem te verbinden in de hemel. Voor die tijd was er nog geen mens in de hemel. Verheerlijkt aan Gods rechterhand. En kon dus ook de geest nog niet komen om iemand op aarde met hem in de hemel te verbinden. Dus wat God betreft zijn wij daar waar hij is. Dat is tot in alle eeuwigheid zo. Dat is het lichaam van Christus. Dat is zijn raad. Zijn raad is dat hij in zichzelf had voorgenomen dat zijn zoon een gezelschap zou kennen dat A zijn lichaam is en B zijn bruid. Dat is in het echte leven ook zo. Want Paulus zegt, als een man en een vrouw getrouwd zijn, dan is de vrouw eigenlijk het lichaam van de man. Want zij is uit de man. En dus zijn lichaam. Maar tevens is het zijn bruid. Het Griekse woord, als ik het goed heb begrepen, voor bruid en vrouw is hetzelfde. Of maagd en bruid. Maar het is in ieder geval een woord wat aangeeft dat je, zodra je al ondertrouwd bent, is het al je vrouw. En die vrouw is ons lichaam, want de vrouw is uit de man. 1 Korinthe 11, vers 8. De vrouw is uit de man. Dus is het zijn lichaam. De gemeente is uit Christus. Maar toen hij naar de hemel ging, toen pas kon dat lichaam gevormd worden. En daarom is er ook in dit hoofdstuk wat we nou voor ons hebben, onderscheid tussen zij die geschreven zijn in het boek van het leven en de gemeente. Want de gemeente is de stad, maar zij die niet tot de gemeente behoren, kunnen de stad binnengaan. Dat betekent in de praktijk dat er straks een situatie zal zijn in het duizendjarig vrederijk, dat er verheerlijkte hemelse oud-testamentische gelovigen zijn, die staan geschreven in het boek van het leven, maar dat Christus en zijn lichaam, de nieuwe mens, regeert vanuit de hemel en al die heiligen, jij en ik en al die mensen van alle tijden, die zullen in hun nieuwe lichamen, in hun verheerlijkte lichamen, Christus representeren, want wij zijn zijn lichaam. En dat zal voor die oud-testamentische gelovigen en voor de mensen op aarde die nog kunnen sterven een enorme zegen zijn. En dat is een onderscheid wat eigenlijk steeds minder gemaakt wordt, helaas. En daarom is ook de opname van de gemeente verduisterd voor veel mensen. Want ze zien dat onderscheid niet. Ja?
Ja, moet je niet denken, rijk was er nog de schepping op het openbaar worden wel zo.
Ja.
Nog mag de schepping, hè? Dat is al zoiets. Dus daarom
wordt het stukje rijkhalzend.
Rijkhalzend, mag de schepping.
Ja. Dus, in hoofdstuk 21, wat we nu voor ons hebben, wordt die uiteindelijke openbaring van die zonen van God, waar jij het nu over hebt, uit Romeinen 8, vers 19, voorgesteld in het symbool van de stad vooral. En als de Bijbel iets beschrijft, gebruikt het altijd beelden. Ik geef dus nu 4 lezingen in Doornspijk over 4 verschillende gezichtspunten van wat de gelovigen zijn. Ze zijn een maagd, eerste avond. Hè? Ze zijn discipelen, tweede avond. Ze zijn ook kinderen. En ze zijn priesters. Ik had er nogal meer kunnen noemen. Maar dat iedere keer heeft dat symbool of die beschrijving te maken met een andere verantwoordelijkheid die wij hebben. Als je kinderen bent, dan hoor je op de vader te gaan lijken. Als je discipelen bent, hoor je de geboden van de meester te onderhouden. En als je een maagd bent, hoor je rein te zijn voor de bruidegom. En als je een priester bent, hoor je ook actief aanbidding te brengen in het heiligdom. Dus dat zijn allemaal verschillende beelden. En hier in hoofdstuk 21 is het de stad. En de stad heeft te maken met de regering. Heerschappij. Ja? In hoofdstuk 21 vers 9 staat. En een van de 7 engelen die de 7 schalen hadden, vol van de 7 laatste plagen, kwam en sprak met mij en zei, kom, ik zal u de bruid, de vrouw van het lam, tonen. En hij voerde mij weg in de geest op een grote en hoge berg en toonde mij de heilige stad Jeruzalem die uit de hemel neerdaalt van God en de heerlijkheid van God had. Nou, veel uitleggers zeggen dat de bruid Israël is, omwille van onder andere deze tekst. Ik zou je de bruid tonen en hij toonde mij Jeruzalem. En dan lezen ze oppervlakkig en dan zeggen ze, kijk, Jeruzalem, ja, dat is Israël, dus de bruid is Israël. Maar Er staat niet dat Israël op aarde is, maar dat, sorry, Jeruzalem op aarde is, maar Jeruzalem dat uit de hemel neerdaalt. En wij lezen in de schrift, als hij geopenbaard zal worden, zal ook u met hem geopenbaard worden in heerlijkheid, vanuit de hemel. Hij zal komen en alle heiligen met hem.
Het nieuwe Jeruzalem, toch?
Ja, 1 Thessalonicenzen 3 vers 13, als hij komt met al zijn heiligen. En als hij komt, zal de gemeente openbaar worden en dan zal de wereld moeten erkennen dat zij het zijn die hij heeft lief gehad. En dat wordt hier dus voorgesteld in de stad, want wij zullen met hem heersen. Ik heb dat ook op je samenvatting gezet bovenaan. Hè. Als wij verdragen, zullen ook wij met hem regeren. Nou wordt het in symbolen ons voorgesteld, en dat moeten we goed onthouden, want we kunnen ons niet echt, ik heb dat ook de vorige keer geloof ik gezegd, echt helemaal concreet een voorstelling van deze dingen maken. Daarom is het allemaal symbolische taal. Maar het geeft wel een duidelijke richting aan. Nou, in hoofdstuk 2 van Openbaring, vers 26, staat dat de gemeente krijgt macht over de volken. De dan levende volken. Als de schapen het vrederijk ingaan, dan zullen ook zij weer kinderen krijgen enzovoort. En die mensen, die zullen worden geregeerd door de heiligen van het Oude Testament en de gemeente als een hemelsorgaan van het Nieuwe Testament. Ze zullen over de aarde regeren, zegt Openbaring 5 vers 10, 1000 jaren lang, Openbaring 20 vers 4. En dit doen wij samen met de heiligen van de Allerhoogste. Dat zijn de Oud-Testamentische Israëlische heiligen. En natuurlijk ook een Job en misschien wel de koningin van Seba, weet ik niet. Maar die vormen het hemelse, de hemelse heerschappij. Het hemelse Jeruzalem uit Openbaring, Hebreeën 12. Dat is wat anders dan het nieuwe Jeruzalem. Ingewikkeld, hè? Alle heiligen regeren. Allemaal hebben ze een hemelse taak. Alleen de gemeente heeft de taak van de stad, want zij is het lichaam van Christus. En het is een symbolische voorstelling. Ja? Ook alle gestorven en opgewekte gelovigen uit de grote verdrukking horen bij de hemelse roeping. Maar de hemelse roeping is niet altijd hetzelfde als de roeping van de gemeente. Want niet elke gelovige is onderdeel van het lichaam van Christus. Wij wel. Dat is niet geweldig? Hè?
Het is niet voor te stellen.
Nee. Ik denk dat echt heel weinig mensen dat ook echt begrijpen.
Nee, dat klopt.
Echt wel begrijpen. Want als je dat echt gaat snappen en tot je door laat dringen.
Nou, wat een verantwoordelijkheid is dat. Ja. Toch?
Ja, maar je ziet steeds op jezelf. En dat je kijkt, ja, hoe kan ik dat nou zijn? Weet je? Ja. Dat snap ik natuurlijk. Dat is nee, maar, iedere keer dat stemmetje. Dat je ja,
de aanklager van de broeders. Ja. Daarom vind ik het ook zo heerlijk om Gods woord te verkondigen en uit te dragen. Want je ziet wel dat steeds meer mensen het gaan pakken. En ons gedrag wordt altijd beïnvloed door onze perceptie van de waarheid. En de geest zal leiden tot de volle waarheid. En hoe meer we de waarheid snappen in ons hart opbergen, hoe meer we de Heere God gaan leren kennen als de gever van deze dingen, en hoe meer onze levens tot zijn eer zijn. Ja. Want als jij het lichaam van Christus bent, een lid van zijn lichaam, ja, dan ga je niet wagen om, weet ik van waarheen te gaan, waar hij niet heen zou gaan. Want je bent zijn vertegenwoordiger. God heeft ons hier op aarde gezet en zegt van, ik wilde jullie mijn zoon vertegenwoordigen in die duistere, donkere wereld. Overal, wat je ook doet, in woord of in werk, doe alles in de naam van de Heer Jezus. Zorg dat Hij geëerd wordt in jouw leven. Nou, dat is nu, maar straks openlijk met Hem heersen. Ja? Want de gemeente, en dat is weer een ander beeld, er zijn heel veel beelden, is ook de bruid, maar ook de woonplaats van God. Een lichaam zegt iets over eenheid, maar het zegt niet zozeer iets over intimiteit. Dat is weer de bruid. En dat zegt weer niks over het feit dat God bij ons woont. En dat is wel weer het beeld van de tempel. Ja. Dus al die beelden samen vormen het complete plaatje van Gods raad. En de gemeente is de woonplaats van God in de geest. Ook wel mooi, vind je? Dat God woont in jou door de Heilige Geest. Omdat het bloed van zijn Zoon ons heeft verlost En heeft gereinigd. Ik heb er zondag nog over gesproken. Heb je zeker alweer gezien? Dacht ik al, ja. Het is niet te geloven. Maar toen merkte ik ook wel weer dat er weinig echt, ja, dat het weinig gepakt wordt.
Mm-hmm. Hoe merk je dat dan? Dat het weinig gepakt
nou, ik, bijvoorbeeld in Doorn, als ik in Doorn ben bijvoorbeeld, dan krijg ik heel veel gesprekken en heel veel reacties en mensen mailen me daarna of ze sturen me een berichtje. Of er zijn eigenlijk, soms staat er een rij van 2 of 3 die willen dan even zeggen van fijn, maar dat heb je dan daar wel een stuk minder. Dan gaan men over tot de orde van de dag. Mm-hmm. Oh, natuurlijk zijn er wel uitzonderingen, maar ik merk gewoon dat het wat meer terughoudender is. Van, nou, oké. Nee. Zo merk ik dat. Men is als het ware wel nieuwsgierig en vindt het mooi. Maar om nou echt te zeggen, dat is voor mij. Weet je, want ik heb het gehad over, nou ja, wie is de Vader? Gezegend zij de God en Vader. Dat zegt Paulus. En wij maken er weer van, nou ja, wat ben ik toch gezegend? Kijk wat ik allemaal heb. Nee, zegt Paulus, moet je kijken wie het gegeven heeft. Nou. Vers 24, de eerste van vanavond. En de naties, dus de volken op de nieuwe, sorry, niet de nieuwe, tijdens het vrederijk, en dit is heel bijzonder wat hier staat, zullen door haar licht wandelen. Dus het hele leven van de mensen op aarde wordt bepaald door het licht wat ze krijgen van ons. De richting die ze moeten opgaan, misschien ook rechtspreken in bepaalde situaties. En ik heb eronder gezet, de volken zullen de verheerlijkte gelovigen van de gemeente kennen als het licht van de zon. Want de heerlijkheid van God is licht en door het werk van Christus is de gemeente die de heerlijkheid van God had, de weerspiegeling van dit licht. En dat licht betekent ook waarheid en gerechtigheid en zuiverheid. En wij zullen, denk ik, ook in individuele geschillen tussen mensen, zullen wij ook het licht zijn. Dat ze ons om raad vragen in die 1000 jaar. 1000 jaar is best lang, hè? Want misschien hebben we 2 mensen wel oneenigheid over een stuk land, of ik weet niet. En dan zijn er de gelovigen met hun nieuwe lichaam. En die kunnen dan door hun licht, het licht, want ze zijn volledig aan de Heer Jezus gelijk, hè? Kunnen zij daarin raad geven. Ik stel me dat zo een beetje op die manier voor. En wat zegt de Heer Jezus in Matteüs 13, vers 43, ook weer zoiets onvoorstelbaars. Dan zullen de rechtvaardigen stralen als de zon in het koninkrijk van hun vader. Een hele unieke uitdrukking, het koninkrijk van hun vader. Ik zei ook zondag, het is zijn roeping. Het is zijn erfenis. Het is zijn kracht. Het is ook zijn koninkrijk. Het is niet ons koninkrijk. Het is niet onze kracht, het is niet onze erfenis, ja. Het is ook niet onze roeping. Alles is van de Vader. En de Vader heeft dit gedaan om zijn eigen heerlijkheid en glorie in de Zoon te tonen aan de wereld.
Staat er gewoon in, hè?
Staat er gewoon, ja.
Ja.
Nou, als je de NBV leest, dan is dat alweer heel erg afgezwakt.
Ja.
Hoe overweldigend het grote erfenis is van zijn roeping in de Heilige. Dan staat in de NBV gewoon hoe overweldigend groot onze roeping, onze erfenis is. Nee, niet onze erfenis, zijn erfenis. Want God neemt de aarde in bezit in de gemeente, in de heilige. Het is zijn erfenis. Want hij heeft het geschapen. Maar ja, onze lichamen zullen volkomen licht zijn. Er is totaal geen onzuiverheid meer. Geen dubbele motieven meer. Volkomen als hem.
Geen aanklagers meer.
Nee. Ik heb daar niet zo'n last van. Misschien klinkt het een beetje hoogmoedig. Maar omdat ik denk van ja. Ga nou staan op wat staat.
Ja.
En die aanklager heeft geen grond.
Net als Jozua.
Ja.
Je moet de grond pakken.
Maar kijk, mijn persoonlijke bevrijding daarvan kwam doordat ik ging zien met mijn hart dat het niet is hoe ik me voel, maar hoe God mij ziet. Het is puur vanuit Gods oogpunt. U bent niet meer in het vlees, maar in de geest. U bent licht in de Heer. Dat is niet hoe ik mij voel altijd. Maar dat is mijn plaats. Dat is mijn positie voor God in Christus.
Geest, ziel en lichaam. En wij zeggen vaak lichaam, ziel en geest.
Ja. Eerst is de geest vernieuwd, dan werkt het door tot de ziel en uiteindelijk wordt het lichaam verlost.
Ja.
Maar het is gewoon belangrijk dat wij, en ik heb dat zondag geprobeerd te benadrukken, heilig en onberispelijk voor hem in de liefde zijn. We zijn geschikt gemaakt voor een heilig God. Helemaal geschikt om als hem te zijn. Niet als God, maar als zijn natuur. En ten tweede zijn wij ook nog eens een keer bestemd om met hem omgang te hebben. Dat is niet omdat ik zo goed ben. En als ik een keer struikel, verdwijnt het niet. Nee, het blijft zo. Vanwege Christus, vanwege zijn offer, niet vanwege mij. Ik had laatst een bijbelstudie, was een mevrouw, twijfelde. Ik zeg, oké, als ik u nou een cheque geef van 20.000 euro, ik zet mijn handtekening eronder, kun je er wel gaan twijfelen? Ja, heb ik het wel? Er staat toch een handtekening onder? Het is toch een echte cheque?
Pas het is betekend voor je te doen.
Een cheque kan natuurlijk altijd een beetje wel weer vervals zijn.
Daar gaan we weer. Ander voorbeeld.
Pak er gewoon geld over. Hier heb je 10 miljoen.
Zij zijn kinderen. Ik zei het wel eens als een van mijn meiden een beetje vervelend liepen doen. Ik zeg, maak me niet uit, je blijft altijd mijn dochter. Ja. Je bent aan mij geboren. En dat is het dan, we zijn aan Christus.
Ja, en daarom zijn ook al die beelden zo belangrijk. Dat we iedere keer dat gezichtspunt wat God van ons geeft, allemaal leren kennen. Want gisteren had ik het over 1 Johannes, dat is ook zo mooi. Wij zijn gewoon deelgenoot van het nieuwe leven. Hè? Want wie de Zoon heeft, heeft het leven. Dat is weer iets heel anders dan het lichaam van Christus, maar het is ook waar. We hebben deel aan de omgang, de gemeenschap met de Vader en de Zoon.
Deel verkregen aan de goddelijke
autoriteit. En nu al.
Ja, nee, maar dat is dus nu al, hè?
Ja, dat is
en, heel wat anders dan hoe het vlees reageert en zo. En hoe het vlees leeft en hoe het vlees een reactie geeft tegen het vlees.
Ja, veel mensen zijn ook veel te druk met hun vlees. En de wet prikkelt de zonde. Dus je moet helemaal niet met de wet bezig, maar met Christus bezig. Dat is het geheim. Het geheim is met hem. En dan zie je ook dat Johannes die zegt dan, van wat u van het begin af hebt gehoord, moet in u blijven. Nou, wat hadden zij van het begin af gehoord? 1 Johannes 1, vers 3. Het eeuwige leven dat wij u verkondigen.
Ja.
Nou, dat hadden ze gehoord, dat moest in hun blijven, de Heer Jezus. Hij is het eeuwige leven. Niet ik heb het eeuwige leven in die zin, hij is het. En wie de Zoon heeft, die heeft het leven. Wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet. Het is geen middenweg. Nou, dan staat er nog iets anders in vers 24. De koningen van de aarde brengen hun heerlijkheid tot haar. Dat is helemaal bijzonder, hè? Dus de heerlijkheid van de gemeente is Christus. En de koningen zien in ons de Heer Jezus en brengen hun heerlijkheid niet tot ons, maar tot de Heer Jezus. En ik heb Jesaja 60 vers 6 eronder gezet. Zij allen uit Sheba zullen komen, goud en wierook zullen zij aandragen. Zij zullen de loffelijke daden van de Heer boodschappen. Er zullen dus ook koningen zijn tijdens het duizendjarig rijk. Leiders, want ze hebben ook weer verschillende naties, verschillende volken. Er moeten weer regeringen zijn. En die gaan allemaal vanuit Sion onderwezen worden in de wet. Maar vanuit de gemeente worden ze onderwezen over de Vader. Ik kan me er niet zoveel bij voorstellen, maar het zijn maar beelden. Hè? En wat ook fijn is om te weten, is dat als we nou dit zien, vers 24, dan zou er ook vandaag in onze levens iets moeten zijn dat er licht uitgaat van ons gedrag, zodat andere mensen ons misschien eens een keer om raad vragen voor dingen. Dat ze herkennen van, hé, nou, misschien is die persoon wel, want ik merk dat er een bepaalde wijsheid is, licht. Want wij zijn als christenen, als goed is heel duidelijk, dit is fout en dit is goed. Dit is licht, dit is duisternis. En soms komen mensen dan bij je en zeggen, joh, hoe zie jij dit?
Of je geeft het ze gewoon, zonder dat ze erom gevraagd hebben.
Ja, maar dan wandelen ze niet in jouw licht.
Nee, maar dan mogen ze er wel even over nadenken.
Ja.
Snap je?
Ja, wat ik ook zo mooi vind, is dat de koningen van de aarde op dit moment de gemeente en de heerlijkheid van de Heer Jezus vervolgen en verwerpen en haten. En in het vrederijk is het precies omgekeerd. Dan brengen ze juist de heerlijkheid tot haar. Wat zou dat een geweldige vreugde voor het hart van God de Vader zijn als hij ziet dat op aarde al die koningen en leiders allemaal de heerlijkheid brengen tot zijn Zoon. Man.
Het is toch niet iedereen die dat doet, want je krijgt een groot
kans. Ja, nee, dat klopt. Maar dat
zullen dus, ja. Zij die dan niet komen, daar zal het land door zijn.
Ja, ja.
Ze hebben ze geen afgevaardigden gestuurd. Als ze geen afgevaardigden gestuurd hebben met lopende feest en zulke soort dingen.
Ja. Nou, sowieso. Dat zouden we wel even zien. Ja. Dus het is niet alleen maar Pais en Vree, letterlijk, in het Vrederijk. Want er zullen ook mensen zijn die zondigen en die in opstand komen.
En die plek die voor eeuwig, waar voor eeuwig rook uitkomt, dat ligt er ook nog.
Niet in het Vrederijk.
Niet in het Duitsland?
Nee, deze wel.
Zat er altijd, er zal niemand komen, of er zullen de jakhalzen leven.
Oh, dat.
Dat! En er zal rook uit komen, opkomen.
Ja, 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 ja. Dat moet ik even onderzoeken.
Dat is dan het einde van de dood.
Ik denk het eind, ja. We gaan het in de pauze eventjes googlen en dan na de pauze horen we...
Zoeken op.
Ja, we zoeken het op. Vers 25. En dit is ook weer een aansporing voor vandaag. Haar poorten zullen overdag geenszins gesloten worden. Want geen nacht zal daar zijn. In God is in het geheel geen duisternis. Hij is te rein van ogen om het kwaad aan te zien. En dus ook niet zal er sprake zijn van duisternis in de verheerlijkte heilige in de gemeente van God. Ja? Want geen nacht zal daar zijn. Wij leven vandaag in de nacht, die is ver gevorderd. Maar in ons zal geen spoortje meer zijn van duisternis. En daarom zullen de poorten, en dat is weer een beeld van openheid, van zegen die naar buiten gaat, zullen niet gesloten worden. De Heer Jezus heeft over stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Ja? Een gelovige zou iemand zijn wiens poorten altijd openstaan. En dat kan alleen maar als de Heer Jezus Christus jouw leven is. En wat ik ook nog wil zeggen is, de naties zullen door haar licht wandelen, dat was het vorige vers, omdat de gemeente van God bestemd is om het licht, u bent het licht van de wereld, te vertegenwoordigen. Maar vandaag zie je in de gemeente dat de duisternis goed gepraat wordt. En dat wat licht is, wordt duisternis genoemd. Wat duisternis is, wordt licht genoemd.
Jesaja 5 vers 20.
Ja, klopt. En zij zullen de heerlijkheid, vers 26, en de eer van de naties tot haar brengen. Ja, je moet je voorstellen dat straks Arjan van Scharrenburg in een nieuw lichaam zal rond... bewegen. Op de nieuwe aarde. Nee, niet op de nieuwe aarde. In het Vrederijk. Sorry, maak ik weer dezelfde fout.
Geen dubbele hernia.
Nee.
Geen
schouderblessure meer. Geen bril ook meer, denk ik.
Yeah.
Geen grijze baard. Maar een verheerlijk mens. En die persoon zal tijdens die 1000 jaar in een onsterfelijk lichaam, een vernieuwd lichaam, zal hij in heerlijkheid verschijnen aan de mensen die dan leven op de aarde. Doordat deze mensen kennis krijgen van het Lam en van de heerlijkheid van God, brengen zij op hun beurt heerlijkheid en eer tot haar. Tot de gemeente. Ze brengen niet eer en lof aan de gemeente, maar aan de bron van al deze zegeningen. Ja? We zien daar ook iets van in 2 Thessalonicense 1, maar dan in een heel andere taal. Vers 10, ik heb die tekst wel vaker gelezen in deze serie, maar in 2 Thessalonicense hoofdstuk 1, daar lezen we vers 10. Dat is een prachtig stukje dit ook weer, hè? Ja, ik ga niet het hele stukje lezen, maar vers 10 zegt, wanneer hij komt om op die dag verheerlijkt te worden in zijn heilige en bewonderd te worden in allen die hebben geloofd. Nou, dat is ook wat hier staat in vers 26. Zij zullen de heerlijkheid en de eer van de naties tot haar brengen. Tot de heilige, want zij worden bewonderd en verheerlijkt. Sorry, hij wordt verheerlijkt in de heilige. Hij wordt bewonderd in de gelovigen. En daarom brengt men heerlijkheid tot de stad. Ja? Maar dan gaat de tekst verder in 2 Thessalonicense. Vers 10. Want ons getuigenis aan u is geloofd geworden. Daarom bidden wij ook altijd voor u, dat onze God u de roeping waard acht en alle welbehagen van zijn goedheid en het werk van het geloof in kracht vervult. Nou komt het, vers 12, opdat de naam van onze Heer Jezus verheerlijkt wordt in u en u in hem. Zie je dat? Daar gaat het gewoon om. Het gaat erom dat de naam van de Heer Jezus wordt verheerlijkt in ons, nu, vandaag en straks volmaakt. Maar nu, nou ja, in een bepaalde onvolmaaktheid, maar toch mogen we weten van heerlijkheid tot heerlijkheid. Het is toch heerlijk?
Is het niet vervelend?
Nee, hè? En ik heb het van de week nog ergens anders gezegd, maar onze wandel in deze wereld zorgt altijd voor bevuilingen van onze voeten.
Ja, en de nacht, hè?
We leven in een geestelijke nacht, in een duisternis. Je kunt naar je werk gaan, je kunt de hele dag dingen doen die op zich niet verkeerd zijn. En toch wordt jouw hele geest, of jouw ziel, hoe je het ook wil noemen, wordt toch een beetje beïnvloed door dat waarin je leeft. En daarom is het elke keer weer nodig om gereinigd te worden door de wassing met het woord van God. En dat doen we dus nu ook weer.
Precies.
Heb ik ook nodig, iedereen heeft dat nodig.
Verzaak je samenkomst niet.
Nee.
Veel bij elkaar, juist als u de dag ziet
naderen. Ja. Die zien wij naderen.
Oh, zullen we morgen weer afspreken?
Wat?
Zullen we morgen weer afspreken?
Wie wij?
Ja, we zien de dag na.
Ik vind vers 27 ook zo heerlijk. Daar staat: en geenszins zal iets onheiligs binnengaan. Want de stad is volkomen licht, volkomen zuiver. De heerlijkheid van God wordt in de stad gezien. Zij heeft de heerlijkheid van God. En nog wie gruwel en leugen doet. En dan zie je dus, wat André net zei, is dat aardse sterfelijke mensen toch nog gruwel en leugen kunnen doen tijdens het duizendjarig rijk. Maar daar wordt dan door de Heer gelijk mee afgerekend. En vandaag leven we in een wereld met verschrikkelijke dingen. Ik heb vandaag nog wat dingen gelezen, ook in ons land. En ook, nou, het is... En God heeft gezegd, nou in die tijd voordat mijn zoon komt, wil ik graag dat de overheden het zwaar dragen. Zodat er gerechtigheid is in alles wat er gebeurt aan gruwel en leugen. Maar ook in ons land is dat afgezwakt tot een, nou ja, ik las vandaag van een meneer die had een verschrikkelijke moord gepleegd. Die krijgt dan 18 jaartjes. 18 maar.
Ja, en als hij dan goed gedrag heeft, dan mag hij niet eerder vrijkomen. Ja. En op het moment dat je 18 jaar zit, dan kom je niet in een bepaald soort cel. Dan kom je in een cel waar je in een soort commune zit, waar je een tuintje hebt.
Nou, dat is echt ongelooflijk hoor. Dus dat is, zal niet gebeuren in het Vrederijk, want dan zal iedereen ogenblikkelijk worden gedood.
Als pottenbakkersvaten zullen ze kapotgeslagen worden.
Ja, en ik ben van mening dat als we vandaag de doodstraf zouden invoeren voor dit soort misdaden, dat er... Ja, steeds dat er volgens mij een veel meer een beteugeling zou zijn van dit soort dingen. Maar goed. Behalve zij die geschreven zijn in het boek van het leven en van het lam. Alle gelovigen staan in het boek van het leven van het lam. Voor zover ik dat kan nagaan. Maar er is onderscheid, zoals ik al in het begin zei, tussen de gemeente en zij die niet tot de gemeente behoren. Zij mogen ingaan. Want Abraham heeft verlangd naar die dag. En Abraham en Mozes zullen dan geleerd worden door een Martin Holtrop. En ze zullen zeggen, maar hoe kan het dat jij zo moreel gelijk bent aan de zoon des mensen? Hoe kan dat? Nou, en dan ga jij dat vertellen.
Ja. Niet te moeilijk maken.
En dan zegt Abraham erachteraan weer nog een aircootje voor me. Nee. Grapje, hè?
Ja. Net als Johannes, hè? Vriend op de bruiloft.
Ja, een vriend op de bruiloft, ja. Klopt, Johannes de Doper. Ik snap gewoon niet zo goed. Ja, ik snap het wel. Maar ik vind, laat ik het anders zeggen. Ik vind het jammer dat dat onderscheid zo weinig nog meer wordt gezien. Ook door bekende sprekers, hoor, trouwens, die fantastische boodschappen hebben. Alleen op dat vlak denk ik, kom op. Maar ja, ik ben ook niet volmaakt in alles natuurlijk.
Hè?
Nou, dit is het einde van hoofdstuk 22. En dan gaan we naar hoofdstuk 21. Dan gaan we nu naar 22. En hij toonde mij een rivier van levenswater. Nou, dat is exact bijna dezelfde uitdrukking als in Johannes 7, vers 38. Waar ik zeg, wie in mij gelooft, rivieren van levend water zullen uit zijn binnenste stromen. Dit zei hij van de geest, welke zij die in hem geloven ontvangen zouden, want de geest was er nog niet, omdat Jezus nog niet verheerlijkt was. Dat staat er. Ik denk dat ik het aardig geciteerd heb.
Rijn water is wat anders, hè?
Ja.
Levend water, rijn water.
Ja, is wat anders, ja. Ja. Blinkend als kristal die uitging vanuit de troon van God en van het Lam. Dit is natuurlijk de Heer Jezus, dat levenswater. Hij ontspringt uit de troon. Dat betekent dat Gods verlangen, Gods regering, Gods manier hoe hij de wereld dan zal regeren, is vanuit het levende water. En dat is de Heer Jezus zelf. En op aarde wordt er ook water gezien dat uit de tempel zal stromen. En dat lezen we in Ezechiël 47 vers 1. Toen bracht hij mij terug naar de ingang van het huis, dat is de tempel, en zie, er stroomde water uit van onder de drempel van het huis naar het oosten, want de voorkant van het huis lag naar het oosten. Het water stroomde naar beneden van onder de rechterzijde van het huis ten zuiden van het altaar.
En dat water zal ook de Zuidzee weer zoet maken.
Ja, dat klopt, ja.
Alles zal helemaal in bloei komen.
Ja. Ja, want ja, kijk, als je in Israël bent geweest en je hebt een beetje die verhalen gehoord, dan weet je gewoon dat zeker in oude tijden water was gewoon van essentieel belang. Als er geen bron was, kon je ook niet overleven. Nee. Nee, dat was echt... Ja, en we zijn nog bij die bron geweest in Jeruzalem, helemaal diep.
Warm, hè?
Dat ging maar door, hè?
Ja.
Dat is echt bizar gewoon. Ja. Een enorm lawaai.
Heb je een dode zegels om ook? Heb je een dode zegels om?
Ja. Nou ja, ik heb het gedreven, heb ik. Toen was het nog veilig daar. Al wel, ja. Nou, vanuit het Nieuwe Jeruzalem, dat het helemaal neerdaalt, is er geestelijke zegen, terwijl op aarde letterlijk water zal zijn, dat het land zal bevloeien en dat zal zorgen voor grote, hoe noem je dat? Aardse zegeningen, laat ik het zo zeggen. Het levende water, het levenswater, is het kennen van de Vader en van de Zoon. Het is helder als kristal, het zuiverste leven dat er is. En Johannes schrijft in zijn brief, wij hebben gezien en getuigen van het woord van het leven dat bij de Vader was. Ja. Het eeuwige leven. Dat, moet je voorstellen, dat is het leven is iets heel aparts. Hè? Want leven, als dat ontstaat, dan gaat het zijn weg vinden en dan gaat het groeien en het gaat bloeien, het heeft alle eigenschappen. Nou, het leven dat wij hebben heeft twee verschillende elementen. Het heeft een eigenschap en het heeft een sfeer. De eigenschap is licht en liefde, volmaakt. En de sfeer is de gemeenschap met de Vader en de Zoon. Dat is de sfeer waarin je leeft. Je leeft ergens in. Het boerenleven, het stadsleven, het eeuwige leven. We leven in de gemeenschap met de Vader en de Zoon. We hebben allebei dezelfde interesses en de liefde. Maar het is ook een eigenschap, een beginsel. Het is ook een kwaliteit, het is een kracht. Dat is licht, volkomen heiligheid en liefde. De goddelijke agape. Dat is het leven, het zuiverste leven dat er bestaat. En dat leven hebben de apostelen aanschouwd.
Ik vind het zo'n bijzondere tekst, hè, dat stukje. Zo, ja. Mooi. Ik vind het zo mooi.
Ja. Ja.
Ze hebben een zijpaan op bloed en water. Hè?
Ja.
Dat, kun je dat ook hiermee zien? Het levenswater? Van de drie die getuigen.
Ja.
Geest, water en bloed.
Ja. Nou, het bloed, kijk, dat is Johannes 19. Het bloed is tot verlossing en het water is tot reiniging. Ja. Het eerste is eenmalig, het tweede is voortdurend. Dus het bloed verlost ons eenmalig. Het heeft een eenmalige toepassing. Ik hoor wel eens christenen die alles onder het bloed gaan stellen. Nou, dat lees ik in de Bijbel niet. Maar reiniging is iets wat voortdurend gebeurt. Dat is het water. Ja. Door het woord worden wij gereinigd. Iedere keer weer.
Het water komt van het woord.
Maar levenswater kwam uit zijn zij.
Nee, dat is wat anders.
Ja, is dat wat anders?
Ja, ja. Het levenswater is echt... het omgang met God. De gemeenschap met God. Het eeuwige leven is het levende water.
Levende water is Efeze 5, 26.
Reinigen door het waterbad met het woord. Dat is niet het levende water. Niet wat hier bedoeld wordt. Ah, kijk, in Johannes 4... Wat zeg je?
Dit, Efeze 5, is echt het woord zelf.
Ja, dat is het woord zelf. Dat de gemeente reinigt. Mm-hmm. Want als jij het woord pakt... en je leest daarover iets wat in jouw leven nog niet oké is... en je denkt, maar dat wil ik helemaal niet... dan doe je dat weg. Je reinigt door dat woord. Reinig je jezelf. Maar als je even met mij naar Johannes 4 wil... dan zie je daar ook een prachtige illustratie... die de Heer Jezus gebruikt voor die vrouw. En ik vind dit zo krachtig, hè. Alles is prachtig. Maar dit vind ik echt wel heel mooi, want... Johannes 4... Ja. Daar zit zo ontzettend veel in. Kijk, die vrouw... en dat zien we in deze wereld heel veel... die vrouw probeerde haar leven te vervullen met mannen. Ze had 5 mannen al gehad. Ze was voortdurend bezig met seksuele... bevrediging, met intimiteit... op een wereldse... onheilige manier. En ze probeert daarmee haar eigen dorst te vervullen. Want heel veel mensen zoeken naar vervulling. En de Heer Jezus zegt tegen haar dan vervolgens... geef mij water. Hij heeft helemaal geen water nodig. Want zijn water, zijn voedsel is de wil van God. Maar dan zegt ze, hoe kun je dat nou aan mij vragen? Hij zat daar bij de bron. Zij was een Samaritaanse vrouw. Nou, Joden keken neer op Samaritaanse vrouwen en hij zat daar. Hij was niet veroordelend. Hij was als het ware door zijn zitten al een vertegenwoordiging van de Vader. En dan gaat ze een beetje nieuwsgierig vragen, maar ben je toevallig de profeet? En dan zegt hij in vers 14. Ieder die van dit water drinkt zal weer dorst hebben, maar ieder die drinkt van het water dat ik hem zal geven, zal in eeuwigheid geen dorst hebben. Maar het water dat ik hem zal geven, zal in hem worden een bron van water dat springt tot in het eeuwige leven. En dan denkt ze bij zichzelf, dat moet ik hebben. Dat is wat ik wil. Die bron is gewoon de kennis van de Vader. Dat is het hele punt van het evangelie van Johannes. Vol barmhartigheid. Hij zat, hij veroordeelde haar niet. En vol waarheid en licht. Want dan zegt vervolgens vers 15. De vrouw zei tot hem, Heer, geef mij dit water. Ze ziet nog steeds niet in dat het iets geestelijk is. Omdat ik geen dorst heb en niet meer naar hier kom om te putten. En dan zegt hij dit. Ga heen, roep je man en kom hier. Dan is het licht van het water. En dan gaat ze belijden. Ze gaat zich openstellen. En dan zegt ze, ik heb geen man. En dan zegt de Heer Jezus, u hebt terecht gezegd, ik heb geen man, want 5 mannen hebt u gehad en die u nu hebt, is uw man niet. Ongetrouwd samenwonen. En daarmee laat hij eigenlijk zien dat de voorwaarde voor het leven is dat je je bekeert. Dat je erkent dat je op een verkeerde weg bent. Ja, dat is prachtig.
Weet je wat ik een bijzonder stukje vind?
Nou.
De vrouw zei tegen hem, ik weet dat de Messias komt.
Ja, dat klopt.
Die Christus genoemd wordt. Wanneer die gekomen is, zal zijn, of wanneer die gekomen zal zijn, zal hij ons alles verkondigen. Dus die heidense vrouw, die niet...
Nou, veel, Samaritaanse.
Samaritaanse vrouw.
Half Jood,
Maar die wist wel van.
Ja,
en ze klopt. Wist dat die zou komen.
Maar ze hadden nog niet ingegaan, want Jezus zegt hem hallo.
Ja, ik die met u spreek ben het. Ik ben het.
Ik ben het.
Maar deze hele geschiedenis is typerend voor het levende water. De rivier van levenswater die straks over alle mensen, voor alle mensen beschikbaar is tijdens het 1000-jarig rijk. Via de gemeente weer. Ja? Maar hier in Johannes 4 is een individueel, en dat is het Johannes Evangelie, individuele mensen worden getrokken. En omdat zij al in haar hart iets weet van hem, mm-hmm. ja, het zat toch een verlangen. Een
dus hij werd helemaal verstoken, hè, die Samaritaan. Ja. Die mocht in de synagoge niet.
Nee. Maar hij, en zij is in eerste instantie natuurlijk heel terughoudend, want hij is een Jood, denk ik, daar heb je er weer zo een. Mm-hmm. En binnen een paar minuten heeft hij haar helemaal gewonnen. En iemand heeft wel eens gezegd, dit is de zevende man in haar leven. En dat is de Heer Jezus. Mm-hmm. En dan is haar angst ook weg en dan gaat ze de stad in en dan... ja, ze heeft...
En is hij daar nog twee dagen gebleven?
Ja, 2000 jaar. Goed begrepen. En later in Handelingen 16... nee, wat zeg ik nou? In, niet in Handelingen 16. In Handelingen 8 zie je dat dat wat de vrouw daar heeft gezaaid, door Filippus wordt geoogst. Want vele van de Samaritanen komen tot bekering in de Heer Jezus en worden gedoopt. Dus er zit ontzettend veel mooie lijnen in. En ook zij krijgen dan deel aan het levenswater. Ja? Maar de vraag is of wij deze dingen kennen. En het is niet een gevoel. Het is dat je de gemeenschap hebt met de Vader. Omdat jij ook de Zoon lief hebt. En je hebt de Vader lief en dus gemeenschap met de Zoon. Je hebt een gemeenschappelijke liefde met de goddelijke personen. Het is niet, vaak wordt er gezegd, we hebben een relatie met God. Maar de Bijbel zegt, je hebt gemeenschap met God. Het is net even iets anders. Relatie is meer van, ja, toch een soort gevoelskwestie. En het is ook wel in je gevoel, maar op een andere wijze dan dat de wereld dat zegt. Ja? Nou, en dan staat er vers 2 in het midden van haar straat. En dat is heel vreemd, want als je dit goed leest. Die straat was van goud, weet je nog? Er is maar één weg in de stad. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Alle gelovigen zullen maar één straat kennen. Het zou fijn wezen dat het vandaag in de gemeente ook zo was, hè?
Ja, dat is wel duidelijk, ja.
Ik had van de week hoorde ik nog een preek van een broeder, een hele fijne broeder hoor, maar ging het hebben over eenheid. En er mag geen verdeeldheid in de gemeente zijn en we moeten met elkaar eenheid maken en dus moeten we dit en dat. Maar wat is nou onze eenheid?
Christus.
Ja. Ja.
Niet of dat ik nou toevallig denk dat jij net ietsjes anders denkt als ik.
Nee, maar als je dus gaat roepen, met alle goede bedoelingen hoor, jongens, jullie, we moeten één worden, dus we moeten elkaar verdragen. Dat werkt niet. Waarom niet? Omdat de eenheid wordt juist door iets positiefs gevormd, dat is Christus. En daarom moet de prediking ook altijd gericht zijn op hem. En die straat is hier van goud. Straks hebben we allemaal met alle heiligen, hebben we maar één enkele straat, Christus. Maar aan beide zijden van de rivier, van die levensbron, dat is ook vreemd, was de boom van het leven. Aan beide zijden. Ja. Maar één boom, maar hij is aan beide zijden.
Ja. Ja. Een hele dikke boom.
Een boom met een rol.
Oh, de rivier gaat er doorheen. De weg gaat door de boom heen.
Heb je hier een mens?
Waarom praten wij niet zo dan?
Ik moest gewoon
denken. Je ging in één keer alsof je in een jungle zat. Hè?
Ik moest aan een boom denken.
En jij ging er al in.
Thuis aan een sequoia-boom. Een sequoia-boom is dat.
Die 12 vruchten draagt en elke maand zijn vrucht geeft. Elke maand betekent 12 keer in het jaar. Krijgen wij als verheerlijkte heiligen toch weer nog meer vrucht. Dus nog meer leren wij over de Heer Jezus. Zijn heerlijkheden zijn in het duizendjarig rijk, ja. Dus het stroomt maar door. Het stroomt vanuit de rivier, het stroomt vanuit de boom. En wij stromen naar de aarde. Wij zijn lichtende lichten. De poorten staan open, er is geen nacht meer. Het zal één grote zegen zijn. En dan nog zijn er mensen op aarde die denken, ja, maar die moet er niks van hebben. Terwijl Satan gebonden is, hè?
Helemaal verblind.
God. En de bladeren van de boom zijn tot genezing van de volken, van de naties. Ja, er staat er in mijn hoofdstuk 3 dat de weg van de vrede kennen zij niet. De naties zijn al 6000 jaar lang bezig met oorlog voeren, met strijd. En dan in het duizendjarige vrederijk zal er genezing zijn. Genezing.
Dus het is geen ziektekostenverzekeraar
waarschijnlijk. Ook hij of zij zal dan genezen zijn van zijn geldzucht, hoop ik. Nou, vandaag komen we als het goed is elke zondag samen, elke eerste dag van de week. En dan zouden wij eigenlijk ook elke zondag een klein beetje van die vrucht van die boom mogen kennen. En weer nieuwe dingen mogen leren over de Heer Jezus. En geen oude, stoffige waarheden, maar gewoon dat wat uit de Heilige Geest komt. En dat vind ik zo spannend. Dat er meerdere broeders zijn die dat kunnen, die dat mogen doen. Die iets mogen delen in de gemeente.
Ik vind het zo bijzonder dat dat nu zo weinig gedaan wordt. Als we een Bijbel hebben die zo bomvol staat, met heenwijzingen op onze Heer, waar we, al zouden we, ik weet niet hoeveel levens hebben, zouden we er nog niet genoeg over kunnen praten. En dan hebben ze nog dat ze alsmaar in die molen zitten. Dit is de maand, dit is, we gaan nu dit doen. En dan praten ze er weer wat anders bij. Ja. Terwijl, jongens, blijf nou hier. Dat is toch veel.
Nou, ik kan echt niet in woorden uitdrukken hoe bijzonder de Bijbel is. Ik heb zo ontzettend veel rijkdom eruit gezien.
Wordt al iedere keer een stukje voor gelezen. En die, als het vrij had, er iemand een stuk uit het woord te worden, mag je dat gaan leveren. Tuurlijk. Zondag, elke zondagmorgen ook, was er naast iemand het woord te mogen gaan leveren.
Ja.
Eigenlijk bij iemand die de zangdienst leidt, of de, die doet ook een stukje uit het woord, iedere keer. Iedere keer verschillend. Dat vind ik wel heel mooi. Positief. Ja.
Ja, want de geest, dat staat ook in de Bijbel, blust de geest niet uit, bedroeft de Heilige Geest niet. De geest is gekomen om Christus te verheerlijken. Als je de geest uitblust, is er dus niks meer van Christus. Het heeft niks te maken met bijzondere manifestaties, maar met zicht op de Heer Jezus. En als de geest uitgeblust is, dan wordt het traditie, dan wordt het gewoonte, wordt het een beetje hetzelfde elke week. Ja, en dat gebeurt, dat gevaar is in alle gemeenten aanwezig natuurlijk. Zelfs al heb je een hele goede structuur en ben je heel goed.
Maar ik word iedere keer door de luister gepoest, hè? Want als iemand in een stukje het woord hebt, zeg het dan. Ah. Laat het wel weer horen, weet je wel. Je poest het dan.
Het is ook heel mooi om uit de mond van een andere broer of zuster te horen dat ze hem loven en
prijzen. Ja, is prachtig.
En danken.
Ja.
Word je zelf ook opgebouwd.
Ja.
Snap je? Je hebt niet, iedereen heeft niet altijd dat we het zicht op hem helder mogen hebben. En als we dan een andere broer of zuster mogen horen die hem prijst en dankt, dan mag je daarmee op weer dat eventjes weer opgebouwd worden.
Maar eigenlijk zou je kunnen zeggen, dan gaan we even naar de pauze. Maar dat dit hele stuk wat we nu lezen is eigenlijk Gods uiteindelijke doel op aarde, nog niet zijn einddoel, hè, maar in de volheid van de tijden, het duizendjarig rijk, waarin alles tot heerlijkheid van zijn zoon en vanuit zijn heerlijkheid zal zijn. Er zit bloed op je arm.
Zo, het is weer
zover. Het is weer zover, ja. Wilde beesten gevochten zeker, en vezen.
Okay. Ik denk dat het tijd is voor koffie.
Ja, we gaan even koffie drinken en dan gaan we zo weer door. Goed, we gaan verder. Laatste stukje. De machtige woorden van vers 3. En er zal, let op hè, er zal. Dat is dus een zekerheid. Geen enkele vervloeking meer zijn. En dat gaat dan over de stad, over de gemeente. En de troon van God en van het Lam zal daarin zijn, namelijk in de gemeente. In de stad, troon heeft te maken met de wil van God, met de uitvoerende macht van zijn wil. Nou, en al onze levens zullen voor de volle 100% beantwoorden aan zijn wil. Nu nog niet altijd, maar wij groeien wel steeds verder in de wil van God. Ja? En dan staat er zo mooi, zijn slaven zullen hem dienen. Kijk, alle uitspraken van het woord vullen elkaar allemaal aan. Zodat we een compleet, helemaal compleet 100% plaatje van de waarheid hebben. Hier staan bijvoorbeeld weer een paar dingetjes met elkaar. Die weer met verschillende beelden te maken hebben. Troon en met slaven. Wij zijn ook slaven. Zo begon het boek Openbaring, hè? Ook om zijn slaven te tonen. En dat is niet omdat wij dat moeten, maar wij willen. voor deze slavernij hoeven wij geen excuses te maken. Want het is een vrijwillige slavernij. Waarom? Waarom gaan wij vrijwillig als een slaaf iemand dienen? Omdat deze persoon zijn leven heeft gegeven voor ons. Let even op wat er staat. Er staat niet hen, maar hem. Enkelvoud. God en het lam wordt als één persoon gezien in hem. Want het zijn onderscheiden personen, maar toch één in wezen. Vers 4, en ze zullen zijn aangezicht zien. Jongens, het wordt steeds mooier. Straks zullen wij, kun je dat voorstellen? Het aangezicht van God en van het lam zien in de Heer Jezus, in de Zoon. Ja. En zijn naam zal op hun voorhoofden zijn. Dat is dat alles wat wij denken, alles wat wij zijn, wordt bepaald door wie hij is. En de Heer Jezus heeft gezegd, gelukkig de reinen van hart, want zij zullen God zien. Altijd zullen wij God zien in de Zoon, in het lam. En nu hebben we niet letterlijk een naam op ons voorhoofd. Straks zal de antichrist verplichten dat mensen die op aarde wonen het teken van het beest op hun voorhoofd krijgen. Maar voor ons geldt, net zoals de verzegelden aan hun voorhoofd in Openbaring 7, dat de naam van het lam en de naam van God op ons voorhoofd is. Wij kennen hem. Wij zien hem. Alles wat wij zijn wordt getekend door Christus.
Dat is wat? Het geheimnis van die man en vrouw.
Ja.
Dat één worden, dat die rib. Die...
Ja. Maar dit is ons toekomst, mensen. Ik bedoel, de mensen waarvan 1 Thessalonicenzen 4 zegt, die geen hoop hebben. Waar leef je voor? Nee. Wat is je perspectief?
Ik moet deze Nico denken. De naam is een woord ook.
Ja. Ja, dit. Je zou dit zo graag ook willen geven aan mensen, maar die soms zo verhard zijn en zo niets willen horen van het evangelie. Dat is zo jammer. Want deze dingen zijn zo geweldig. Zegenrijk. En wij zullen voor altijd en eeuwig met hem zijn. Vers 5. Er zal geen nacht meer zijn. De nacht is altijd het symbool van de afwezigheid van licht, van morele duisternis. Elke nacht die wij hebben in ons leven, die letterlijk duisternis is, die is in de Bijbel eigenlijk een beeld van de geestelijke verwording in deze wereld. Toen de zonde haar intrede deed, werd het nacht. Maar Paulus zegt ook in Romeinen 13, vers 11, de nacht is vergevorderd. En de Heer Jezus zegt zelf in Johannes 12, dat zolang het licht in de wereld is, is het dag. Ja. Toen hij in de wereld was, was het even dag. Maar toen is hij verworpen en gekruisigd en is hij naar de hemel gegaan, werd het nacht.
Nu zijn er nog lichtjes.
Lichtende lichten. Te midden van een?
Duizendwereld. Ja. Verdorven en verdraaid, geslacht.
Waar staat dat, Arjan?
Liefste geslacht.
Jij weet waar het staat, hè? Ja. Bijna, hè? Filippenzen 2, vers 15. Ja. Ja. Maar de duisternis wordt steeds dikker. Maar dan zal er geen nacht meer zijn. In het herstel van de hemelse roeping. Van de eerste schepping is de hemelse roeping realiteit geworden voor de verheerlijkte heiligen van de gemeente. In de eerste schepping, nu, zorgt het zonlicht voor leven en lamplicht voor richting. Maar straks, in de tweede, in de nieuwe schepping, zijn er geen aardse lichten meer nodig.
Dat is na het duizendjarige rijk.
Dit is nog steeds in het duizendjarige rijk dit. Okay. Want de stad, de gemeente, zal in zichzelf deze eigenschappen hebben.
Okay.
Ja? En zonlicht hebben zij niet nodig, lamplicht hebben zij niet nodig, want de Heer God zal over hen lichten. Het werd ook gelezen in vers 23 van Openbaring 21. En zij zullen regeren tot in alle eeuwigheid. De regering is wel 1000 jaar, maar, moet je even goed onthouden, Er is ook een eeuwige heerschappij, want zodra de Heer Jezus het koninkrijk overgeeft aan de Vader, zal Hij zijn God alles in allen. God de Zoon zal altijd als God de heerschappij kennen. En als mens 1000 jaar, maar Hij blijft ook mens, maar Hij geeft het koninkrijk aan zijn Vader. God zal altijd heersen en wij met Hem. Dus, lieve mensen, probeer je even een moment voor te stellen dat je in alle eeuwigheden een oneindige heerschappij zult kennen met Christus. Terwijl je Hem ziet, terwijl er geen nacht meer is, er is geen vervloeking meer, is alles heerlijkheid, zegen, liefde, licht. Waarom? Omdat Christus op het kruis dit allemaal mogelijk heeft gemaakt. Naar de raad van God, naar zijn verlangen, naar zijn welbehagen. Dit is toch de power voor je wandel? In Daniël 7 staat, ik heb er ook nog even dat onder vers 5. Weet je, die tafel een beetje oppassen. Elke keer ga je tik-tak, tik-tak. Dat is voor de mensen thuis niet zo leuk, hè? Zeg je? Nou, Daniël 7, vers 27. Maar het koningschap en de heerschappij en de grootheid van de koninkrijken onder heel de hemel zullen gegeven worden aan het volk van de heiligen van de Allerhoogste. Zijn koninkrijk zal een eeuwig koninkrijk zijn en alles wat heerschappij heeft zal hem eren en gehoorzaam. Ik zei al in de pauze dat eeuwig is in het Oude Testament ook vaak beperkt tot die 1000 jaar. Maar in dit geval pas ik het even bij vers 5 in. Zij zullen regeren tot hun alle eeuwigheid. In Daniël zien we heel duidelijk de God van de hemel. Hij heeft zich uit Israël teruggetrokken vanwege hun zonde. Ze zijn in ballingschap en hij is daar de God van de hemel. Hij zegt tegen Daniël, luister, er komen 4 wereldrijken vanaf nu. En ze zullen allemaal over jullie heersen. Totdat mijn koning komt. En dan zal het volk van de heiligen, dat is Israël, het herstelde Israël, van de Allerhoogste, het koninkrijk ontvangen met de Heer Jezus. En wij met hen. Mooi, hè? Daniël, ben ik nu bezig in Ommen.
Ja, mooi.
12 avonden, dus elke avond doen we een hoofdstuk.
Ja, mooi.
En... Daniël is eigenlijk... Ja, dat kan je wel op mijn website
zien. Ja, staan erop. Ja. 2 staan erop nu.
Ja. Maar Daniël is eigenlijk de grote, belangrijke bron voor ons als heidenen. Hè, want wij zijn niet Israël. Als het gaat om de geschiedenis van de mens en hoe God de heerschappijen toestaat, hè, om over zijn volk te heersen. En hoe met name dat vierde verschrikkelijke dier... het Romeinse Rijk vorm zal krijgen in onze tijd, maar ook straks in de eindtijd. En het leert ons de kenmerken te zien van dat komende Rijk.
Het is toch eigenlijk al 2000 jaar eindtijd?
Nee.
Is toch niet de eindtijd, is toch meer Jacobs benauwdheid?
Nee, ja. Ja, ik moet dat iedere keer weer zeggen, want de eindtijd is... de grote verdrukking.
Ja.
Kijk maar, in Daniël. Ik weet niet of ik dat zo snel kan vinden. Daniël 11, vers 20. Dan zal in de tijd van het einde de koning van het zuiden met hem met de horens stoten. Ja? Dus dat is de tijd van het einde. De eindtijd is... als Israël in de zevende laatste jaarweek komt. En dan Daniël 12, vers... 4, maar Daniël, houd deze woorden geheim en verzegel dit boek tot de tijd van het einde. De tijd van het einde. Velen zullen het onderzoeken en de kennis zal toenemen. Van Israël. Ja? En wij leven nu in het laatste uur. Wat is het kenmerk van het laatste uur? 2000 jaar lang. Dat het kenmerk is niet aardbevingen en oorlogen. Het kenmerk is dat de antichristen in de gemeente zijn. Dat is het kenmerk van de laatste uur. En zodra de laatste jaarweek begint, dan heb je ook het begin van de weeën. Namelijk, wat de Heer Jezus in Matthäus 24 zegt. Gaat niet over deze tijd, gaat over de eindtijd. U zult horen van oorlogen en gerucht van oorlogen, maar het zijn slechts het begin van de weg. U, de 12 discipelen, het Joodse volk. Het gaat niet over ons, want er zijn al 2000 jaar aardbevingen enzovoort.
Ja,
maar dan zal het toenemen.
Ja. Toch zien we wel een grote toename. Van
zeker.
Zeker wel.
Zeker. Ja.
Maar het Nieuwe Testament, mijns inziens, leert ons niet als gelovigen uit de gemeente om daar op dat soort dingen te letten. Wat het Nieuwe Testament ons voortdurend leert is, kijk nou eens wat er in de christenheid gebeurt. Het is het laatste uur. Er zijn vele antichristen uitgegaan. Er zijn vele valse leraars uitgegaan. De tijden zullen zwaar zijn, want de mensen die zich christen noemen, zullen zelfzuchtig zijn.
Die boom met al die vogels. Ja.
Judas zegt, er zijn mensen binnengeslopen die de genade veranderen in losbandigheid.
Maar dan is het en-en, eigenlijk. Want het is en die antichristelijke geest, en wat we zien in de wereld
ja,
gebeuren.
Dat klopt.
De mensheid en
niet in gelaten tot Matthäus 24. Nee. Dat gaat echt over de
laatste
tijd.
Ja, en dan... Dus
als
en dan,
we daar onze tekst aan
hadden. Nee, maar ik begrijp dat begrijp ik. En ik denk dat dit... Het zijn natuurlijk voorbodes.
Dat zijn het wel.
En we zien het. Ja. En ik denk dat op het moment dat die laatste jaarweek zal gebeuren, ja, dan waren dit peulenschildjes bij.
Ja, maar Daniel heeft vooral, God wil vooral door Daniel laten zien, wat zal het herstel van jouw volk zijn? Dat zal niet die 70 letterlijke jaren zijn van Jeremia 25, maar het zullen 70 jaarweken zijn. Dat is 490 jaar. En hoe zal het herstel dan gaan? Nou, die rijken die ik de macht geef vanuit de volken, die zullen steeds kwaader worden. En er zal dan een koning komen die zo ongelooflijk godslasterlijk is. Ja. En dat zal de horen zijn die zich verheft, de antichrist, ja. Enzovoort. Dus al die dingen spelen zich af in de laatste jaarweek.
Ja. En als je de systemen, want dat is ook wel, je ziet al die systemen ook wel opkomen. Hè?
Jawel, maar de gemeente, lieve jongen, moet zich focussen op dat wat in de gemeente binnenkomt. Ja, en daar je tegen wapenen en niet te veel bezig zijn met wat in de wereld gebeurt. Het zijn wel lichtbakens van, oh, gaan we daarheen? Maar wij hebben te maken met de gemeente en de Heer, die gaan we zo ook zien, die zegt, ik kom spoedig om aan te geven. Er is niks meer wat er moet gebeuren, ik kom spoedig.
Ja, soms kan je ook wel als mensen een beetje triggeren. Hè? Van,
tuurlijk.
Net zoals dat je zegt van Openbaring 13 beschrijft dat er maar één geldsysteem zal zijn.
Ja, zeker.
Heb je daar wel eens van gehoord? Nee, nog nooit. Denk je het zelf? Krijg je dan een antwoord. Ik denk het niet, het gaat gebeuren.
Ja, nee, maar dat is waar.
Dat doe ik zelf ook. Ja. Ik gebruik juist de dingen waar de mensen leven in de wereld.
Ja, het leidt er allemaal
vanuit daaruit leid ik ze terug naar het woord. Kijk eens wat er staat.
Ja.
Ik denk dat we onze aandacht vandaag toch wel heel erg daarop hebben. En dat we minder bezig zijn met het zichtbaar maken, het ontmaskeren van al die valse leerlingen in de gemeente.
Dat is, dat is belangrijk.
En dat we met christen zitten praten van, oh, wat gebeurt er in Israël, blablabla. Maar we spreken ze niet aan over de verkeerde lering, het vrouwen in, dat noemen ze allemaal op. Dat zie je maar heel weinig. Want dan roepen we al heel gauw, ja, je moet niet oordelen, je moet eenheid waar.
Nee. Daar ben ik helemaal met je eens. Dat is wat alle brieven ons oproepen. 2 Korinthe, 2 Thessalonicensen, 2 Petrus.
Twee
Johannes.
Allemaal doen ze het, hè?
Allemaal twee. Ja.
Klopt. Vers 6. We gaan even door. Ik zie dat Ans al zit een beetje te wiebelen van. Ze gaan aan
ons
toe.
Makkelijk,
hè? Zat makkelijk.
Als er eentje altijd blijft plakken, is Ans het.
Vers 6. Dit is eigenlijk een tekst, vers 6, tot troost voor alle gelovigen die hebben geleden onder de naam van Christus. Hij zei tot mij, deze woorden zijn getrouw waarachtig en de Heer, de God van de geesten van de profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn slaven te tonen wat met spoed moet gebeuren. Ja? Dus dit... Deze woorden zijn getrouw en waarachtig, komen ook overeen met zijn naam in Openbaring 19 vers 11. Hè? Die op het paard zit, zijn naam is getrouw en waarachtig. En deze woorden zeggen ons, net zoals Johannes 19, als Johannes bij het kruis staat en die het heeft gezien en getuigd. Dan zegt hij ook van dit is waarachtig, ik heb het gezien en getuigd, dit is waar. De dingen die we hebben besproken in al deze avonden gaan gebeuren. Misschien hebben we hier en daar een detail wat verkeerd geïnterpreteerd. Maar in de grote lijnen mogen wij vanuit Gods woord weten dat het met spoed moet gebeuren. En God is de God van de geesten van de profeten. Zij zijn altijd bezig geweest met de heerlijkheid van Christus. Met de komende heerlijkheid van de Heer. En daar gaan helaas oordelen aan vooraf. Maar dat is wel zijn gerechtigheid.
Amen.
En die tekst in 2 Petrus 1. Want niet door de wil van een mens werd ooit profetie voortgebracht. Maar heilige mensen van Gods wegen hebben door de Heilige Geest gedreven gesproken. Zie je dat?
Mm-hmm.
Mooi is dat toch, hè? En dan vers 7, ik kom spoedig, heerlijk hè. En er is een meneer in Nederland, ik ga maar geen namen noemen, maar die zegt, ja, het is helemaal niet spoedig. Nee, zo 2000 jaar geleden, dat is onzin, dat is niet geen spoedig, er klopt niks van. Dus ik heb bedacht, alles wat in de openbaring staat, is allemaal al gebeurd. Want dan komt dat spoedig tenminste nog echt ook uit, dan is het ook echt spoedig.
Ja, maar waarom zou je geen naam noemen? Op het moment dat we dan zeggen van we moeten de vinger op de zere plek leggen. Dan ga ik nu zeggen, ik ga geen naam noemen.
Begin met een V en eindigt op een woord.
Ja.
Toch?
Ja, en je Jeroen Koornstra zegt dat ook.
Ja, maar je moet ze benoemen.
Ja, maar uiteindelijk. Ja. We zeggen net.
Dat het is preterisme, is het.
Ja, maar snap je?
Ja.
Waarom doen we het dan?
Ja, ik wil wel gewaarschuwd worden voor valse leraren.
Ja, nou, ik heb het voor een tijdje terug hebben met, ja, heb ik, dat we zeker iemand weten. Mogen delen. En die was die 15 jaar was die wat aan het doen. En ik heb hem wat van mogen vertellen en hij is er gelijk weer opgehouden.
Ja. Nou ja, inderdaad, Wim Verwoerd is een echt een dwaalgeest. En Jeroen Koornstra net zo.
Ja.
Dus als je daarmee in zee gaat, dan raak je compleet de weg kwijt en in het woord van God. Want ik kom spoedig, dat heeft Tom de Wal met een heel ander vlak. Ja. Ik kom spoedig, heeft de Heer gezegd, om de gemeente waakzaam te houden.
Ja.
Het is geen wetenschappelijke taal, het is liefdestaal. En dat is het probleem. Mensen gaan het wetenschappelijk met hun eigen brein proberen te verklaren. Maar als jij tegen je kind zegt, ik kom snel weer terug, dan wacht dat kind op jou.
Ja. Juist, ik ben er voor je.
Ja.
Zo.
En dan staat er ook nog vers 7, gelukkig hij de woorden van de profetie van dit boek bewaart. Dat betekent niet alleen dat je het in je hart bewaart, maar dat je het ook naar leeft. En hier eindigt eigenlijk het hele profetische gedeelte van het boek Openbaring. Maar eigenlijk bij vers 5.
Oh ja.
Ja. En dan zegt Johannes tenslotte nog, en ik Johannes ben het die deze dingen hoorde en zag. Dus de apostel, de oudste, degene die aan de boezem van de Heer Jezus lag. De Heer Jezus die aan de boezem van de Vader is, in de schoot van de Vader, heeft het doorgegeven aan de apostel die aan zijn schoot lag.
En die bij het kruis was?
Ja, ook.
Dat had je gezegd, hè? Dat was...
Ja.
Met Maria.
Ja, en daarom zegt hij ook, zie uw moeder en zie uw zoon. Hij heeft zijn moeder eigenlijk onder de vleugels van Johannes achtergelaten. Johannes was echt, denk ik, voor de Heer misschien wel de meest dichtstbijzijnde betrouwbare discipel. Petrus was natuurlijk ook later dat wel, maar toen had hij hem verloochend en dit en dat. Moest nog hersteld worden na de
omstandigheden. Beeld, hè? Het beeld is heel mooi, hè? Wij behoren ook als een Johannes te zijn, maar hoeveel kunnen we niet de vinger omhoog steken dat ik net zo'n Petrus ben geweest?
Tuurlijk!
Snap je? Het is een heel mooi beeld om dat te gaan beseffen en te zien, hey.
Maar wat zo mooi is, Johannes ligt in de schoot van de Heer. Hij is de enige die weet wie de Heer gaat verraden.
Ja.
Want hij zegt alleen tegen Johannes, aan wie ik het stuk brood geef, die is het.
Ja.
Zo zijn ook alleen degenen die dicht bij de Heer leven, zij die het profetische woord over de komende antichrist goed kunnen vatten. Want Satan in het vlees gaat zeker komen. Maar goed, er zijn heel veel mooie dingen. Alle discipelen hebben iets van ons, wij iets van hen in zich. Maar het zou mooi wezen als we net zoals Johannes zo prachtig kunnen zeggen, ik ben het die deze dingen hoorde en zag. Niet zoals hij dat heeft beleefd, maar dat wij ook als het ware door deze hele studie heen zo erbij betrokken zijn, dat we kunnen zeggen, toen ik ze hoorde en zag, viel ik neer om te aanbidden.
Mm.
Hij gaat helaas aan de voeten van de engel.
Ongeluk.
Maar vandaag zijn er ook mensen die volgen sprekers na. En die zijn helemaal vol van bepaalde sprekers. En die gaan ze bijna een soort van aanbidden. Maar je moet altijd verschillende uitleggers bij elkaar nemen. En nooit mensen verheerlijken. Geen voorganger, geen oudste, geen spreker, niemand. Het zijn gewoon instrumenten, punt.
Alle eer komt hem niet.
He?
Alle eer
tuurlijk.
Komt hem
niet. Zeker.
Ja, niet spelen zo je leraar zijn. Hè? Dat is een stukje wat er nog wordt gedraaid.
Nou, dan krijgen wij iedere keer te horen als we zeggen, je moest daar en daar. Maar laat niet velen uw leraar zijn.
Ja. Ja.
Dat is wel heel raar toegepast.
Ja.
Ja. Er komen ze drie. Nou, daar komen we zo nog even op.
Ja, is goed.
Ja. Nou ja, tenslotte, ik heb eronder gezet als laatste opmerking. Mensen zijn werktuigen van de Heer en verdienen nooit een overmatige vorm van bewondering. Als je een goede preek hoort, dank de Heer. Ja, je mag best iemand bemoedigen zich van bedankt voor het woord, broeder of zo. Maar wij zouden bepaalde leraren die ons deze dingen leren of ook de leer zelf kunnen aanbidden in plaats van de Heer Jezus zelf. Dan wordt de kennis van de toekomstige dingen een soort ding. Een doel. Iets waar we naar jagen, buiten Christus om. Maar God toont ons deze dingen om de heerlijkheid van zijn Zoon, zowel als rechter, als degene die de stad tot heerlijkheid heeft gebracht, mogelijk heeft gemaakt.
Ja.
Hij is het. Prachtig. En hij komt spoedig.
Amen.
Amen.
En ik vind het mooi om te zien dat in ons land, ik kreeg nog een mail uit IJsselmuiden, er gaan wel mensen zijn die huizensamenkomsten beleggen. Het gebeurt steeds meer.
Ja.
En dan zijn ze misschien nog wel een beetje wankel. Maar het gebeurt wel.
Ja.
Er is een soort opwekking hier gaande, na corona, heb ik het idee. Waar mensen eigenlijk zeggen, ja, maar nou ben ik klaar mee. Ik wil weten wat het woord zegt.
U hebt kleine kracht, maar ja. U hebt mijn woord bewaard.
Ja.
Precies dat.
En mijn naam niet verlovend.
Ja.
Goed. Nou, volgende keer de laatste avond. Wie neemt de taart mee?
Jij neemt de
bokkenpoten. Oh, ik neem de bokkenpoten mee.
Dan kom je niet meer onderuit.
Ja, ik heb het opgenomen.
Ja, ik heb het opgenomen nu. Als er mensen zijn die de volgende keer er ook bij willen zijn, dan krijgen ze bokkenpootjes. Nee, maar het zal wel bijzonder zijn om na zo'n lange tijd, 2 jaar en 2 maanden, het te sluiten.
Ja.
Amen.